Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Welkom luisteraars bij deze uitzending van Kerk in Delft op zaterdag 17 juni. Uitzending van de Kerken van Delft voor alle luisteraars. U luistert naar René Strengelt als presentator. Ik mag mezelf even aankondigen. En we hebben weer een interessante uitzending. We gaan allereerst praten zometeen met Bert Ettekoven. Hij gaat vertellen over de Delftse ommegang van Maria van Jesse. Morgen wordt die gehouden, morgenochtend, zondag 18. En wat het dan is, dat gaan we zo meteen horen. Tweede gast is Jantine Kouwenhoven. Zij is lid van een van de Delftse kerken en ook in april onderscheiden, koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar vrijwilligerswerk. En we gaan horen wat daar allemaal achter zit. We gaan praten over de Delftse ommegang met Bert Ettekoven. Welkom hier in de studio. De Delftse ommegang morgenochtend, zeg ik het goed?
Om 10 uur beginnen we.
Ja. Is er een processie door de stad met het beeld van Maria van Jesse?
Nee, niet het beeld.
Niet het beeld?
Nee, ben niet mee. Nee.
Oké. Dan, kijk,
dat doen we niet.
Goed dat u er zit. Ja. Dat is het beeld wat ik heb, maar u zit hier om het beeld even voor ons allemaal aan te scherpen. Wat gaat er precies gebeuren morgenochtend?
Ja, wat wilt u allemaal weten? Het gaat terug bijna 700 jaar, tot 1327. Dan start het. Eigenlijk, wat we nu nog aan de omgang houden en het gilde wat daarvoor in 1939 is opgericht. Maar in 1327 krijgt de blinde Machteld in Den Haag een visioen dat ze naar de oude kerk, huidige oude kerk in Delft, toen de Hippolytuskerk, zou moeten gaan om te bidden bij het beeld van Maria. Dat doet ze. Ze wordt begeleid door iemand en gaat daar op zondagmorgen naartoe. En ze bidt daar bij dat beeld en tijdens de consecratie kan ze weer zien. Een wonder, wat algeheel erkend wordt als wonder. En ten gevolge daarvan wordt er een soort jaarfeest, een omgang gehouden. En het wordt bij orde, dus je zou zeggen nu een notariële akte wordt vastgelegd, dat dat op de eerste zondag naar Sint Odulfus moet. Sint Odulfus is een heilige die in de pakweg 9e eeuw leefde. En de eerste zondag naar Sint Odulfus. Sint Odulfus is jaarlijks op 12 juni. En dat wil zeggen dat het altijd ergens tussen 13 en 19 juni is. Ja. Dus nu is het 18 juni, volgend jaar is het 16 juni. Lastige datum waar veel over gediscussieerd wordt overal. Want ja, de derde zondag is Vaderdag.
Ja.
En er komen ook gilders die meelopen met de omgang uit andere steden in Nederland en zelfs soms België, Antwerpen. En dat is altijd zo, ja, kunnen we wel, hè? Want kinderen of kleinkinderen komen, wat is Vaderdag? Maar goed, dus het gaat terug feitelijk tot 1327. Het is een heel groot feest met een jaarmarkt. Delft is ook in Nederland bekend als de Mariastad. En het gilde, laat ik dat gelijk duidelijk zeggen, Onze Lieve Vrouw van Jesse verwijst naar Jesse. En Jesse is feitelijk de vader van koning David, dus de stamvader.
Ja.
Dus eigenlijk ook verwijst naar Jezus,
ja.
De zoon van Maria. En toen werd het beeld uit de oude kerk rondgedragen. Tot 1572,
ja,
beeldenstorm, reformatie, protestanten krijgen de macht, nemen het over. En al vrij snel worden missen en processies verboden. Dus na 1572 vindt de omgang niet meer plaats. Nog wel in de beginjaren wat festiviteiten met jaarmarkten en zo. Maar de protestanten vonden dat al gauw een liederlijk gebeuren. En de kerkenraad zeiden vervolgens, dat moeten we niet willen.
Ja.
Nou, bij de beeldenstorm is dat prachtige Mariabeeld, middeleeuwse Mariabeeld, verloren gegaan. Dan sla ik een hele periode over. Dan gaan we naar 1929. Een student van de TU Delft, Jules Vroger, bouwkundestudent, die leest ergens dat er ooit zoiets geweest is als een ommegang. En hij leest de geschiedenis daarvan en hij denkt, goh, dat zouden we eigenlijk in ere moeten herstellen. En hij praat met een paar medestudenten en ze besluiten dat in 1929 te gaan doen. Ook weer keurig op de eerste zondag naar Sint-Odulfus. Hij staat 's ochtends klaar, wacht op zijn collega-student en er komt er geen één. Dus Jules loopt in 1929 historisch voor het eerst sinds 1572 de omgang.
Op persoonlijke titel? Of had hij namens, ook contact met de namens, parochie?
Nee, toen nog niet. Dat was echt vanuit de studenten geïnitieerd.
Ja.
Uit de studenten geïnitieerd. Sindsdien is dat jaarlijks, heeft dat jaarlijks plaatsgevonden. Dus in 1929 opnieuw, ruim 600 jaar later, opgepakt. Aanvankelijk vonden de studenten eigenlijk dat dat een typische mannenaangelegenheid was. Dus vrouwen moesten zich daar vooral niet mee bemoeien en ook niet meelopen. Maar dat viel niet vol te houden. Dus een aantal jaren later liepen gewoon vrouwen mee. En werd het een grote stoet door de stad. Met toch minimaal 400-500 mensen. Soms zelfs wel 1000 mensen. Dus dat was een grote gebeurtenis.
Ja.
Een prachtige gebeurtenis. Dat is tot in de Tweede Wereldoorlog is dat voortgezet. En in 1939, toen werd de relatie met de kerk ook wat sterker. En toen ontdekte iemand een beeld, een middeleeuws beeld bij een Haagse antiquair, wat heel sterk leek op het oude Maria van Jesse beeld, wat voor onze lieve vrouw van Jesse, wat met de beeldenstorm verloren was gegaan.
Hm.
En de toenmalige pastoor van de toen Jozefkerk, huidige Maria van Jessekerk, die heeft dat toen gekocht voor 300 gulden.
Hm.
Dat is toen, begin jaren 40, geloof ik, 1940 of 41, geplaatst in de Maria van Jessekerk, voorin, aan de kapelkant, links. En sindsdien staat dat beeld er. Vervolgens is in datzelfde jaar ook besloten om een gilde op te richten. Gilde, onze lieve vrouw van Jesse.
Ja.
En sindsdien organiseert dat gilde de omgang.
Ja.
In nauwe samenspraak met de Virgilianen. Want Sanctus Virgilius is nog steeds prominent aanwezig. Tijdens de omgang dragen zij ook het vaandel.
Ja, en de studenten blijven betrokken.
Ja, die blijven betrokken. Niet bij vergaderingen die wij hebben, anderszins. Maar, en ook niet als wij deelnemen aan processies in andere steden. Want dat doen we. We hebben recent vorige week donderdag sacramentsdag hebben we in Weert gelopen. We hebben inmiddels in Den Bosch gelopen. We gaan volgende week zondag naar Dordrecht. We hebben in Schiedam gelopen. Dus er zijn een aantal steden in Nederland waar we naartoe gaan. Waarschijnlijk ook met Maria Hemelvaart 14, 15 augustus in Antwerpen. Dus over en weer zijn we vrij actief. En het is ook mooi als we volgende week zondag morgen in alle vroegte door de stad lopen met die hele stoet. En daar lopen ook gildes in vaandels uit andere steden mee.
Ja.
En we starten dus om 10 uur met een korte viering in de Hippolytuskapel. Dan gaan we om pakweg 10:30 stellen we ons op in de Nieuwstraat. En dan lopen we via de Oude Kerk, vaste route, via de Oude Kerk, Hippolytusbuurt, Voldersgracht, de doorsteek bij het Vermeercentrum naar de markt. Als we op de markt zijn, dan gaan de klokken van de Maria van Jesse luiden. Lopen we langs de Nieuwe Kerk, naar de Burgwal, de Maria van Jessekerk in. Daar zullen we ongeveer 11:00 zijn. En dan begint om 10:15 de Eucharistieviering. Met prominent voor in de kerk het Mariabeeld, wat we uit de kapel halen. Het staat altijd in de kapel. Iedereen kan daar dagelijks een kaarsje gaan branden. Of
ja,
gewoon mediteren of wat men ook maar wil. In de kapel is dagelijks van 9 tot zeker 16:30 open. Maar voor die bewuste dag, eenmaal per jaar, halen we dat middeleeuwse beeld uit de kapel, achter glas, en zetten het voor in de kerk, dat mensen daar gedurende de hele dag een kaarsje kunnen branden.
Ja.
Nou, dat is in het kort, nou, misschien wel lang, maar
ja,
ik heb het geprobeerd zo kort mogelijk te zeggen,
ja,
hebben wat de omgang inhoudt en wat wij feitelijk doen. En nou ja, wat wij heel mooi vinden om die historie zo levend te houden. En
ja,
wij zien ook dat daar, het wisselt hoor, maar soms lopen er wel 300 mensen mee, maar de laatste keer in vorig jaar waren het er ongeveer 200. En zelfs in 2020 en 2021 hebben we dat met 3-4 mensen gelopen. Ja, precies,
vroeg. Want de gemeente zal er ongetwijfeld
op anderhalve
geen
meter.
Toestemming voor
hebben. Niet eens gevraagd. Nee. We hebben niet eens gevraagd. We hebben in alle stilte, 's ochtends vroeg, met de pastoor, gewoon van de Hippolytus Kapel, de route gelopen.
Ja. Ja, nu hebben we op dit moment geen pastoor of priester in Delft. Wie gaat de eucharistieviering leiden?
Pater Thomas, dat is, die is toegevoegd aan het pastoraal team. En geen bestuurlijke taken, maar wel pastorale taken. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is een priester.
Ja.
En die gaat voor. Ja. Zowel in de kapel als in de Maria van Jesse.
Ja, ik begreep dat het thema Wees gegroet.
Maria Wees gegroet.
Maria Wees gegroet is.
Dit is Kerk in Delft.
Jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
We praten verder met Bert Ettekhoven over de Delftse ommegang morgen. Een ommegang van Maria van Jesse. U heeft uitgelegd ook wat het betekent, waar het vandaan komt en hoe het er ook uit gaat zien. Ik begreep ook nog, jullie gaan in stilte.
Ja, de ommegang is in tegenstelling tot... zeg maar vanaf 1929 tot 1327 tot 1572. Toen was het echt een gebeurtenis met feesten, met jaarmarkt, met muziek. En sinds Jules Vroeger opnieuw de omgang heeft ingesteld met zijn eerste loop in 1929 hebben de studenten toen besloten om dat in stilte te doen. En dat hebben we als gilde vanzelfsprekend gewoon overgenomen. Dus de omgang is altijd in stilte.
Ja, en het gilde is de organisator van deze omgang. Is dat de enige activiteit die het gilde organiseert?
Maria Huldes doen wij ook in de meimaand en oktobermaand, de Maria maanden. Dan zijn er... Maria Huldes in de Maria van Jesse op de zaterdagmiddag om 3:00 maken we van tevoren bekend op de website en posters. En daar is ook altijd veel belangstelling voor. En dan wordt er gezongen, Maria liederen gezongen met koren. En de deuren staan wagenwijd open, dus het is zeer uitnodigend voor de mensen om binnen te komen, binnen te lopen. En dat doen ze dan ook.
Op zaterdag staan de deuren altijd open.
Ja, afgelopen mei was het prachtig weer en de mensen lopen binnen. En wij lopen dan ook processie door de kerk met het gilde en... de parochianen erachteraan en die branden dan een kaarsje tot slot bij Maria. En dat duurt ruim 1:00 en ja, dat is toch wel heel mooi.
Ja, en hoe bent u zelf betrokken geraakt bij het gilde?
Ja, dat is vrij makkelijk. Je rolt daarin. Ik moet zeggen, ik ben van protestantse huizen, maar ik ben in 2009... Rooms-katholiek geworden, zeer bewust Rooms-katholiek geworden. En dan gaat dat vrij snel. Je kan goed zingen en ze vragen je in koren. Vervolgens leer je de pastoor goed kennen en die vraagt of je secretaris van het parochiebestuur wil worden. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja.
En dan ben je op een gegeven ogenblik deken van het gilde, omdat iemand afscheid wil nemen en ze iemand anders zoeken.
Ja. Dat is een woord wat u even mag uitleggen, deken. Wat zal niet elke luisteraar begrijpen.
Nee, en dat schept ook verwarring. Dat maakt het ook lastig, want een deken is een kerkelijke functie. Een Rooms-katholieke kerkelijke functie. En dat ben ik niet, ik ben een leek. Ik heb geen kerkelijke opleiding. Ik ben kerkelijk actief. Ik ben een leek en ik ben dus een ambtelijke deken. En vroeger hebben ze dat ooit zo genoemd. De deken van het gilde, toen dat werd ingesteld in... 1939. En dat is zo gebleven. Maar dat schept wel eens verwarring.
Ja. Alsof u...
Alsof ik een geestelijke ben, een priester ben. Maar dat ben ik niet.
Nee. En u vertelde, u bent protestants geweest.
Ja.
Nu deken van een gilde, wat helemaal draait om Maria. Hoe is die betrokkenheid bij Maria bij u gegroeid?
Nou, ik ben al vrij vroeg met het Rooms-Katholieke geloof in aanraking gekomen. Wat is protestant? Ik kom uit Bilthoven, hadden we jongerensociëteit. En daar vonden we op een gegeven ogenblik dat het ecumenisch moest zijn. Dus ook katholieke jongeren moesten toelaten. En toen ben ik ook een aantal malen met die katholieke jongeren samen naar een klooster gegaan. En ja, dat vond ik prachtig. Ik was niet in die traditie opgegroeid. Als de paus aan het woord kwam op tv... Urbi et Orbi uitsprak, dan zei mijn vader, daar kijken wij hier niet naar. En hij zette hem uit. Tot groot ongenoegen van mij, want ik vond het eigenlijk wel mooi.
Ja.
En ik heb bouwkunde gestudeerd en veel in kerken zitten tekenen vroeger, katholieke kerken zitten tekenen, in Frankrijk, in Nederland. En ik vond dat prachtig, ik vond die kerken prachtig. De hele geschiedenis lees je in de ramen, op de muren. Het is heel beeldend en ook de rituelen in de kerk vond ik erg mooi. Op een gegeven ogenblik heb ik getrouwd met een katholieke vrouw. Heb ik toch besloten om katholiek te worden. Ja. Ik heb er nog geen spijt van.
Ja, en de
en Maria, Maria bij is, Maria. Ja, Maria is belangrijk. Dat hebben de katholieken toch meer dan de protestanten, ervaar ik. En ja, bij Maria kan je altijd terecht. En dat is ook heel mooi als je die kapel binnenloopt en te lezen wat mensen daar neerschrijven. Hè? Hun zorgen, hun verdriet, hun liefde voor iets. Hè? Steun zoeken bij Maria. He, wij bidden ook altijd. He. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
Ja.
De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, gezegend. Nou, enzovoort. Dat doen wij heel veel. He. Dus het katholieke geloof, de katholieke kerk, de katholieke gemeenschap heeft heel veel met Maria. En ik vind dat heel mooi. Dat kun je dus. Je kunt er altijd bij haar terecht.
Ja, en zien jullie dat ook als missie van het Gilde om Maria op die manier ook onder de aandacht te brengen?
Zeker, zeker.
Ja, nee, vorig jaar is er een boek verschenen van de protestantse hoogleraar over Maria. Maria, icoon van genade.
Ja.
Dus wat dat betreft is er ook bij de protestanten denk ik wel een herwaardering van Maria.
Ja, gratia plena.
Alleen,
zeggen we, hè, dus ja.
Wordt daar dan vaak niet de stap gezet van we gaan ook bidden tot Maria of zij vervult nog een rol ten opzichte van ons?
Ja, wij doen dat wel.
Kunnen protestanten en katholieken daarin ook tot elkaar komen, denkt u? Of,
ja, ik weet het niet. Ik heb niet zoveel met die verschillen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken het. Ik kom uit de protestantse wereld. Ik weet dat er verschil is tussen avondmaal en eucharistie. En het waarom daarachter. Maar het is beide mooi. Het is beide mooi. En dat geldt ook voor de islam en dat geldt ook voor het boeddhisme. Ik zal daar geen waardeoordeel over geven. Het is mooi dat mensen ergens in geloven, ergens op terugkijken, ergens houvast aan hebben. Dus wie ben ik om daar wat van te vinden? Ik vind dat mooi.
Ja. Ja,
en laten we dat vooral delen. Laten we met elkaar in gesprek gaan. We moeten af van het wij-zij en dan zijn wij altijd beter dan zij. Dus we zijn gelovig. We zijn gelovige mensen. We geloven ergens in. We hebben daar bepaalde beelden bij. En laten we dat delen. En dan kom je verder.
Ja, en in feite is dat wat we nu ook aan het doen zijn.
Ja, exact. Ja. Exact.
Als protestant en katholiek.
Exact. Exact.
Ja. Ja. Goed om samen te werken in Delft.
Ja,
als kerken met elkaar. Ik ben ook blij dat dat ook gebeurt. Dit programma is op initiatieven begonnen met Jan Lamberts. Robin Voorn en ondergetekende.
Ja.
Ja, dus protestants, oud-katholiek, katholiek.
Kijk die Jeshof.
Laten we elkaar vooral vinden.
Ja. Kijk die Jeshof, wat daar gebeurt. Hè. Ja. Dus alle voorzieningen die er zijn voor mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Of die steun en hulp nodig hebben. Wat kerken gezamenlijk allemaal doen, waar ze zich voor inzetten. Hè. Ja. Met een voedselbank, met een vakantiebank. Prachtig.
Ja.
Er is nog veel te doen.
Er is nog veel te doen, ja. Ja, hoe gaat het op dit moment in de Ursula-parochie dan? Met zeg maar een heel klein...
Nou, we zitten in een hele lastige periode. We zitten in een hele lastige periode, laat ik daar duidelijk over zijn. Pastoor Verbakel is vorig jaar september overleden. Na een ernstige ziekte, toch binnen een jaar tijd. Eigenlijk binnen een half jaar tijd. Dat is een groot gemis. Een groot gemis. Nog een priester vertrokken, dus... Formeel is de Ursula-parochie op dit moment priesterloos. Dus we hebben wel priesters, maar die komen van buiten. En die hebben dus eigenlijk weinig binding met de gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Ze gaan voor, ze vullen de gaten op, ze gaan voor, ze komen. Ook in de Engelstalige vieringen. En dat is een groot goed wat we op dit moment hebben in de Maria van Jessekerk. Heel veel buitenlandse studenten, expats, 's avonds, iedere zondagavond een eucharistie in het Engels. Om 6 uur. En er komen vaak meer mensen, meer parochianen, jonge parochianen, hele jonge gemeenschap, dan 's ochtends. Waar toch grosso modo grijs overheerst, zal ik maar zeggen, zoals ik zelf. En in de avonduren zit daar Jong Nieuw Delft. En daar zijn ook een heleboel mensen bij die blijven.
Ook een
die gaan werken voor Delftse bedrijven. Die vinden hier een baan nadat ze gepromoveerd zijn. Er zijn heel veel promovendi. Die vinden hier een baan. Die blijven hier werken, stichten hier een gezin. En worden deel van de gemeenschap. Dus dat is op zich heel mooi. Het is niet de meest krachtige groep als ze binnenkomen. Maar het is heel mooi. Het zijn wel jonge katholieken met hun eigen traditie. Uit hun eigen landen, Latijns-Amerika, elders in Europa. Ja, heel mooi.
Ja, heel mooi. En zij brengen weer wat vitaliteit ook in de
parochie.
Zeker,
en ze lopen zondagmorgen ook als groep mee. Catholic Community Delft.
Oh ja, met mooi.
Een banner dus hebben ze aangekondigd dat ze mee zullen lopen.
Een internationale processie, wat dat betreft.
Ja.
Nou, ik hoop dat jullie morgen echt een heel mooi moment hebben met elkaar. Een hele mooie ommegang.
Ik ga ervan uit. Het is altijd mooi en dat zal morgen ook zo zijn.
Ja, ik wens u God zegen ook voor uw betrokkenheid hier bij de parochie.
Dank u wel. En jullie ook.
Ja, en bedankt voor het interview.
Ja, dat heb ik heel graag gedaan. Leuk om te doen.
Onze tweede gast is Jantine Kouwhoven, die in april werd verrast met een onderscheiding op het stadhuis. Welkom Jantine.
Dank je.
Dat moet toch een grote verrassing geweest zijn?
Nou, je kan wel zeggen een hele grote schrik. Ik was uitgenodigd om te gaan lunchen in Amsterdam. En ik eindigde op de markt. Ik dacht, wat gaan we doen? Wat een gekkigheid. We gaan helemaal de verkeerde kant op. En degene die het lintje had aangevraagd, of de onderscheiding, die zei, oh, ze hebben de loper al uitgelegd. En hij stopte en hij stapte uit en toen snapte ik het pas. Ja, nee, dat was al een hele schrik.
Ja.
Ik had hoog van de toren geblazen. Dus hoogmoed komt voor de val. De jaren daarvoor dat ik mensen kende die een onderscheiding hadden gekregen. Dus het waren mensen uit het kerkelijk leven dat ik had gezegd, ik wil het echt niet. Ik wil dat echt nooit. Moeten ze bij mij niet doen, want ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Nou, vooral die 3 keer. Ja, en dan word je voor het blok gezet.
Ja.
Degene die me voorgedragen heeft, die zei, als ik jou met de fiets had meegenomen, had je zo de markt afgefietst. Ik zei, dat heb je goed gezien. Maar goed, als het dan zover is, dan het was echt een schrik. Dan ga je mee in de flow.
Ja.
Dus, en dat was ook bijzonder, want je komt in de hal en dan zie je familie en allemaal bekenden. Daar word je gelijk al van losgerukt, want je moet dan met een medewerker, een bode mee naar de ontvangstkamer. Even een ontmoeting met Marja van Bijsterveld, want dat snap ik heel goed. Er is natuurlijk een tekstschrijver die de tekst schrijft. Dus zij moet ook even kennis maken met al die mensen die voorgedragen zijn. Dus dat was allemaal heel warm en ontspannen. Ik zag een aantal mensen die ik ook kende. Dus dat ging allemaal goed. Maar ik vond het wel, dat vind ik nog steeds, het is gewoon te veel eer. Een neefje van me zei later, zie het maar als een stuk waardering. En daar kan ik beter mee leven.
Ja.
De waardering.
Waardering voor, want wat was de aanleiding om deze onderscheiding aan te vragen?
Nou ja, dat was ook waarom ik er totaal geen idee van had. Het is aangevraagd door iemand buiten de kerkelijke wereld. Dus kijk, mijn hele leven heb ik dingen in de kerk gedaan. Eigenlijk al van heel jongs af aan. Ja, zoals meneer Van Ettikhoven net zei, daar rol je in. Dat is echt wel een passie geworden. Dat doe ik ook met mijn hart. Maar dus terugkomend naar degene die het aangevraagd heeft, die is daar geen deel van. Weet wel wat ik doe. Weet van de rand, niet van de hoed. Dus hij hoort wel wat ik een beetje doe, maar inhoudelijk niet. Dus hoe had ik ooit kunnen verwachten dat hij dat gedaan heeft? Heel bijzonder.
Dat is heel bijzonder dat iemand.
Precies, iemand die dan toch ziet of merkt wat de drijf is, kennelijk. Ja, en dan even grappig verhaal tussendoor. Het is iemand die ontzettend dyslectisch is. Dus hij heeft echt heel veel moeite moeten doen voor die aanvraag. Want er wordt zoveel van je gevraagd aan formulieren en nou ja, allerlei administratieve romslomp die ingeleverd moet worden. Hij had geen idee hoe hij een onderscheiding moest aanvragen. Maar hij woont in de stad en reed in de stad en zag Marja van Bijsterveld lopen. Toen heeft hij zijn auto neergeknald, is achter de aangerend en gezegd van, u moet niet schrikken hoor, maar er is niks. Ik ga u niet overvallen, maar ik wil zo graag weten, hoe vraag ik een onderscheiding aan voor iemand? Dus dat zijn wel hele leuke dingen om achteraf te horen hoe dat dan gegaan is.
Ja.
En toen kwam hij er pas achter hoeveel er van hem gevraagd werd.
Ja.
Nou ja. En hij moest natuurlijk mensen toch inschakelen,
ja,
die mij goed kenden.
Hij zou contact hebben moeten opnemen met de mensen in de kerk.
Zeker.
Ja. En misschien wel met je man?
Nee, die wist van niks.
Die wist ook van niks.
Nee. Die zat ook, die was volledig verrast, net zoals ik.
Ja.
Maar die ging ook mee naar Amsterdam lunchen en chic lunchen. Dus ik moest me netjes aankleden. Dus tut. Daar was ik wel dankbaar voor dan uiteindelijk. Want de mevrouw die naast me zat, die was naar het stadhuis gelokt voor een vergadering. Die mevrouw deed heel veel voor mensen die dementerend zijn. En die had nou gewoon de dagse kleren aan, maar voelde zich opgelaten.
Ja.
Dus dat had hij heel goed voorbereid.
Ja. Mooi, ja.
Ja.
Ja. En wat is nou, kan je iets vertellen over het vrijwilligerswerk waar hij nou van dacht van, hier wil ik Jantine nou een onderscheiding voor laten krijgen?
Ik heb hem uitgenodigd voor de Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een kennismaking met het christelijk geloof. Iedereen is welkom. Hij was in een scheiding terechtgekomen die hij niet wilde. En toen dacht ik, nou, kom naar de Alpha. Dus hij heeft destijds, en dat is inmiddels, nou, hoe lang geleden? 15, 16 jaar geleden. Heeft hij een Alpha-cursus gevolgd. Dus daar kent hij mij onder andere ook van. Dus dat wist hij, hoe dat dan functioneerde. Dus die Alpha-cursus is daar zeker een onderdeel van. Dat heeft mijn hart. Ik heb echt geen onderwijsachtergrond, echt niet. Maar als je ergens enthousiast van bent, zoals ook daarnet gehoord heb, dan kan je dat heel leuk delen. Dan is dat ook fijn om te delen met anderen. En dat doe je niet alleen. Er zit een team omheen. Maar ja, delen wat de Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest kan betekenen in je leven, is levensbepalend eigenlijk. Maar ook levensveranderend kan het zijn. Dus dat is echt wel een mooie opdracht die ook in de Bijbel staat. Maar iedereen heeft een eigen gave en eigen talenten. Dus je kan je gaven en talenten delen in de Jesselhof, om maar iets te noemen wat daarnet genoemd is. He, omgaan met mensen aan de rand van de samenleving, sociaal zwakker. Maar je kunt het ook delen met beta-mensen die hier gestudeerd hebben. Voor beta-mensen is geloof vaak een verstandelijk ding. En dat is nog niet zo makkelijk voor hen om dat te pakken. En ja, geloven heeft te maken niet alleen met verstand, want dan blokkeer je, maar het heeft ook met je gevoel te maken, maar ook niet alleen met gevoel, maar ja, het is een overgave. Het is dat je de Heer leert kennen in je hart. Dat is dan de Heilige Geest, die woont in je hart. En die maakt ook dat je hoe langer hoe enthousiaster wordt. Dus dat is nog niet zo eenvoudig uit te leggen. 1, 2, 3, dus daarvoor is ook die Alpha-cursus onder andere. Maar de Heilige Geest is een heel essentieel persoon van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ja, dat is mooi om dat te kunnen delen met andere mensen. En soms schiet het wortel. Er zijn mensen die gelijk in een kerkelijke gemeenschap terechtkomen, daarin gaan meedraaien. En anderen die verdwijnen weer uit beeld. Maar weet je, het is niet aan ons, aan het Alpha-team. Het is aan de Heer. Hij moet zaaien. En daar kunnen wij, daar kan de Heer ons toe gebruiken. En als het dan gezaaid is, dan moet de Heer wasdom geven. Dus ook die mensen die we niet meer zien. Dus er zal een tijd in hun leven komen dat ze misschien nog terugdenken van, oh ja, ja die Alpha voor, ja, dan zeiden ze dit of dat. Nou, dit of dat betekent dan van, als je je wil richten op de Heer, dan ontstaat er een relatie en gaat hij ook met je mee. Hij wandelt met jou mee, je leven door. En als je dat mag gaan ervaren, ja, dat is zo'n rijkdom. Dat wil je ook niet meer kwijt.
Ja, en daar zit ook iets van jouw drijfveer, proef ik, om je in te zetten echt voor andere mensen en voor de Alpha-cursus, om dit ook te kunnen delen.
Zeker, ja. Zeker. Nou ja, en naast die Alpha-cursus, ja, zijn er meer aspecten waar ik actief ben. Er is bijvoorbeeld een Alpha-groeigroep, dus dat zijn vrouwen die de Alpha hebben gedaan. En ja, stom toevallig is het een vrouwengroep. Het grootste gedeelte is weduwe of alleenstaand. En die zijn dus doorgegaan. Die Alpha was klaar, maar zijn doorgegaan als Alpha groeigroep. Dus het is eigenlijk een soort kring geworden. We komen maandelijks bij elkaar. Op het ogenblik behandelen we een boekje van Elisa. Dat was de opvolger van Elia, de grote profeet. Weet je, met elkaar, ga maar lezen. Wat staat er in die Bijbel? En dat boekje is heel fijn. Dat is een boekje van dominee Pieter Jong uit Delfshaven, Rotterdam. Dat helpt ons enorm. Maar het delen van geloof, laagdrempelig. Het is geen theologie. Ik heb geen theologie gestudeerd. Dus dat komt er niet aan te pas. Het is gewoon, hoe pas je het geloof toe in het dagelijks leven? En er is geen goed, er is geen fout. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Iedereen mag delen wat hij wil. Ook al zijn het dingen die misschien, waarvan ik denk, oh ja, ja, nou ja, nee, zo zit het niet in elkaar, dat klopt niet. Daar kan je dan eventjes op inhaken en over doorpraten, maar het moet nooit een afwijzing worden.
Ja. Ja, kern van dit soort dingen is niet alleen dat mensen iets leren, maar ook dat ze het gevoel hebben gezien te worden.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
We praten verder met Jantine Kouwenhoven, een van de mensen uit de kerkelijke hoek die in april een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Je vertelde net van ik wil het echt niet. En misschien omdat je dat zo hard geroepen had dat het misschien juist gebeurd is. Wat was voor jou de reden om te denken van nou dat is iets wat ik niet bij mij past?
Nou één, het past niet bij mij omdat ik er... Ik vind het echt lastig om in de belangstelling te staan. Dat past niet zo bij me. Ik zit liever op de achterste rij. Niet dat ik niks durf zeggen, want ik kan prima voor een groep praten. Maar dat ik zelf in het middelpunt sta, vind ik niet zo prettig. Maar het heeft ook een heel ander aspect. Dan denk ik, wat ik doe in de kerkelijke gemeenschap, in de geloofsgemeenschap, dat is voor de Heer. Dat is alle eer aan de Heer, ja. Dat is gewoon zo. En ik mag dit doen. Het is een genade dat je dat mag doen. Dat je bezig mag zijn met de dingen van de Heer. Dat je bezig mag zijn met de Bijbel. Dat is een voorrecht. En daar hoef ik... Ja, het lijkt wel valse bescheidenheid, maar dat is niet zo. Het is niet de bedoeling dat je daar medailles voor krijgt of erkenning. Nee. Een heel belangrijk aspect is alle eer aan de Heer, wat ik net zeg. Van uiteindelijk is het genade dat ik dit talent heb ontvangen, dat ik een luisterend oor mag zijn. Want dat luisterend oor was ook wel een onderdeel van de waardering die uitgesproken werd. Ik roep soms wel eens gekscherend, ja, daar heb ik voor gestudeerd. Voor luisterend oor. Ja, Nou ja, ik weet het niet. Dat is ontwikkeld. Daar ben ik op een of andere manier mee groot gegroeid, denk ik. Ja, ik vind dat ook prettig om mensen aan te horen.
Ja.
Ik heb niet echt een ontzettende kritische geest. Ik zou nooit journalist kunnen zijn. Dus dat maakt ook dat ik redelijk zonder oordeel iemand kan aanhoren. En denk niet dat dan vanzelfsprekend is. Want in je hoofd is al snel een oordeel gevormd. En dat is niet goed. Dus daar moet je jezelf ook toespreken. En ook vergeving voor vragen. Maar ik zal niet snel iemand het vuur aan de schenen leggen. Dus nou, dat luisterend oor wordt zeer gewaardeerd. En wat ook in de tekst stond, dat attent zijn, kaartjes sturen. Mijn dochter heeft aangegeven, ja, dat loopt als een rode kabel door het leven van mijn moeder heen. Dat is iets wat genetisch bepaald is, geloof ik.
Ja.
Ik had een tante die daar ook heel goed in was.
Ja, bij ons gaat er nooit een verjaardag voorbij of er ligt niet een kaartje van Jantine en Frans.
Ja, ja. Dat is, er is een boek van Gary Chapman, de 5 gaven van liefde of zo.
Of talen.
Ja. Talen, dat is het woord. Dat is denk ik mijn taal. Ik heb me daar nooit zo in verdiept, maar ik vind het belangrijk om mee te leven. Ik vind het belangrijk om mensen die aandacht te geven. Het is kort, het is klein, maar wat jij er net zei, het is dat je mensen erkent. Je bent er, je bent waardevol. En dat is ook wat God betekent. God zegt tegen ieder mens, jij mensenkind bent waardevol. Nou, wij zijn als mensen in de tijd zandkorrels, zoals er bij Abraham gezegd werd. Ik bedoel, ons mensenleven is maar kort. Maar in dat mensenleven vindt God ons zo belangrijk dat hij ons kent persoonlijk, met ons meeloopt en ook heel graag ziet dat we de gaven en talenten die we van hem gekregen hebben ook uitwerken, uitleven, dat we dienend bezig zijn. Ja, dat is geloof ook, dienend bezig zijn. En dat was ook mijn frictie, is een groot woord, maar dat vond ik ook lastige. Het gaat om dienen.
Ja.
Dus niet aan mij is die onderscheiding. Nee.
Je geeft hem door naar boven, zeg maar.
Precies,
meteen.
Precies, ja.
En misschien toch wel goed.
Stuur hem op.
Misschien wel goed dat iemand ook eens gezegd heeft, dankjewel voor al dat.
Precies. Nou ja, dat heb ik moeten leren.
Ja, precies.
Ja, dat ook, dat iemand anders ziet wat je dan kennelijk betekent en daar waardering voor uitspreekt.
Ja. Ik eindig deze uitzending met een gebed van iemand die zich ook belangeloos heeft ingezet voor mensen. Pater Damiaan uit de 19e eeuw. En hij schreef dit gebed. Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf mij problemen om op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf mij hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf mij angst om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf mij kansen. Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had. Ik dacht, dat past ook heel mooi bij jou, Jantine. En het is ook een mooie afsluiting van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. Morgenavond wordt deze uitzending nog herhaald om 8:00. En voor dit weekend wens ik u vrede en alle goeds.